Soms is het goed om, daar werd ik bij bepaald, om eens na te denken van hoe zou dat in die tijd van Paulus geweest zijn? En ik was geraakt door een woord en de Colossenzenbrief, waar ik straks ook wat gedeeltes uit ga voorlezen en laten zien op de beamer. En dit verhaal gaat over Dimitri en zijn vrouw Isabel en hun drie kinderen. En ze wonen in Colosse. Dat ligt in het huidige Turkije, Klein-Azië, zo'n 100 kilometer van Efeze vandaan. Een wat kleinere stad als Efeze. En Dimitri is een touwslager, dus hij maakt touw. En hij komt op een gegeven moment enthousiast thuis, want er is een brief gekomen van Paulus. Hij kent Paulus niet persoonlijk. Hij heeft van Paulus gehoord via Epaphras. En Epaphras heeft veel betekend in zijn leven. Want op een gegeven moment was zijn middelste zoon ziek. En Epaphras, die was langsgekomen en die had voor hun zoon gebeden. Ze waren al naar verschillende dokters geweest. Ze hadden gebeden tot hun goden, maar niks had geholpen. En Epaphras had gebeden voor een middelste zoon. En binnen een korte tijd ging het beter en hij is helemaal genezen. En Epaphras die vertelde over een zekere Jezus Christus. En had verteld dat hij geboren was in Israël, ver weg, voor die begrippen van die tijd. In een Bethlehem, een stadje nabij de hoofdstad van Israël. Ik herhaal even, de hoofdstad van Israël, Jeruzalem. En Epaphras had verteld dat de geboorte van Jezus bijzonder is geweest. Nog meer dat zijn moeder Maria niet door een man was zwanger geraakt, maar dat de geest van God, de schepper van hemel en aarde, over Maria was gekomen. En dat Jezus, toen hij opgegroeid was tot een volwassen man, rondging door heel Jeruzalem, Jeruzalem en Israël ging. En daar wonderen deed, dat mensen genazen, dat mensen die overweldigd waren door boze geesten, dat die werden uitgedreven. En dat Jezus op een gegeven moment gevangen genomen is, berecht, terwijl hij eigenlijk helemaal onschuldig was. Maar dat God, de schepper van hemel en aarde, er is maar één God, had Epaphras gezet. Niet vele goden, maar er is maar één God. Dat God daar een bedoeling mee had. Om de mensen te verlossen. Allereerst de Joden, maar was het niet alleen de boodschap voor de Joden, maar voor alle volkeren. Dus ook voor de inwoners van Colosse. Jezus was gekomen om mensen te verlossen van het kwaad. En Dimitri kende zichzelf, hij was een opvliegerige man, gauw boos. Hij had soms touw geweven en dat had hij soms gebruikt om er gewoon een zweep van te maken als het hem niet zinde. Maar hij was geraakt door de boodschap die Epaphras vertelde. Epaphras noemde het euangelion, dat betekent goed nieuws. En voor Epaphras was het goed nieuws. Maar ook voor zijn vrouw. En Epaphras die legde uit: als je geloof stelt in Jezus Christus, dan gaat een verandering plaatsvinden in je leven. Dan kun je volmaakt zijn voor God. En hij zei, ja, dat wil ik. En hij maakte een keuze om te geloven in Jezus Christus. En hij liet zich dopen, de onderdompeling. Ik wil Jezus volgen. Het veranderde zijn hele leven, die van zijn vrouw Isabel en van hun kinderen. En op een gegeven moment, ze bleven ja, eigenlijk aan de lippen van Epaphras hangen, die elke keer opnieuw nieuwe dingen vertelde over Jezus Christus en wat het betekent om hem te volgen. En zo leerden ze. Op een gegeven moment kwamen er Joden en die kwamen zo in gesprek ook met Epaphras en Dimitri. Van ja, dat is fijn dat jullie geloven in Jezus Christus, dat jullie hebben laten dopen. Maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is, dat heeft God toen ook aan Abraham doorgegeven. De mannen moeten zich laten besnijden. En de Joden zeiden ook, we zien dat jullie ook niet kosher eten. En Dimitri, jij werkt op de zaterdag, op de Sabbat. Dat kan niet. Dimitri was in de war. Wat moet ze? Ja. En Epaphras, die greep het zich ook aan en hij zei, ik ga naar Paulus. Ik ben een leerling van Paulus. Ik heb aan zijn voeten gezeten in Efeze. En hij heeft mij de opdracht gegeven om die boodschap naar Laodicea en de Colosse te brengen. Maar ik weet niet goed wat ik mee moet. Dit zijn Joden, die geloven ook in de Heer Jezus Christus, maar die vertellen ook dat het niet voldoende is. Dus Epaphras gaat naar Rome, want daar is Paulus. Blijkt dat hij daar in de gevangenis zit. En Paulus die schrijft de brief aan Colosse. En hij zegt, lees die voor in Colosse, maar ook Laodicea, wat er vlakbij zit, ligt, lees deze brief voor. En dan komen we natuurlijk terecht bij datgene wat Paulus schrijft in de ons bekende Colossensebrief. Dus ik blader naar de Colossensebrief. En daar gaan we een aantal gedeeltes ook uit lezen. Ik heb ook een paar sheets. Oh ja, dat is fijn. We gaan gewoon een aantal versen uit de Colossensebrief lezen. En dan ga ik zo wat dingen ook over vertellen. Gewoon laten we gewoon eerst de eerste vijf versen lezen. Paulus schrijft dus uit de gevangenis te Rome aan zijn broeders en zusters, die hij zelf nooit persoonlijk ontmoet heeft, maar wat hij via Epaphras gehoord heeft over hun situatie. En hij geeft in deze brief ook een aantal antwoorden op vragen. Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. En van onze broeder Timotheus. Dus ook Timotheus was op dat moment bij Paulus. En dan zegt hij aan de heiligen in Colosse. Gelovige broeders en zusters, die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u. Bijzonder. Paulus heeft deze broeders en zusters nooit in de levende lijf ontmoet, maar hij bidt voor hen. Hij dankt God voor hen. En dan gaan we verder in vers 4. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en allerlei heiligen lief hebt. Wat is bekend van hen, hun geloof in Jezus Christus, en dat ze alle heiligen lief hebben. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. En dan iets verder, in datzelfde hoofdstuk 1, gaat Paulus eigenlijk vertellen over Jezus de Christus, de gezalfde. En dat zijn zulke indringende woorden, zulke woorden van ontzag voor wie Jezus Christus is. Volgende week vieren we kerst, zijn komst in deze wereld. Het lieve kindje Jezus in de kribbe, in de voederbak, in de broodbak. En Paulus, die vertelt over wie Jezus is voor alle tijden en in alle tijden. En dan lezen we het volgende. Vanaf vers 15. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, Jezus Christus. Hij is het beeld van God, de onzichtbare. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Dat is onze Jezus. Dat is onze Christus. Door het woord van God is deze schepping in deze wereld geschapen. Door Jezus. Jezus was betrokken bij de schepping. Vanaf vers 17. Hij bestaat voor alles. En alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij. Eerstgeborene van de doden. Hij is opgestaan uit de dood. Om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid, de volheid van de Vader, willen wonen. Vers 20. En door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van Hem vervreemd. En was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Toen Dimitri dat hoorde, toen dit werd voorgelezen, zegt hij, ja, dat is gebeurd in mijn leven. Dat heb ik ervaren. Door mijn geloof in de Heer Jezus Christus, in het geloof in zijn bloed, aan het kruis, ben ik gerechtvaardigd. Ik was eerst vervreemd van God. Ik wist niet dat God de Schepper bestond, die we Vader mogen noemen en Jezus Christus zijn Zoon, daar wist ik helemaal niks van. Maar ik ben zo blij dat Epaphras me dat verteld heeft. Ik ben verzoend. Om heilig, zuiver en onberispelijk bij God te mogen horen. Deze woorden bouwen Dimitri en de andere toehoorders enorm op. En dan vers 23, waar Paulus schrijft, maar dan moet u wel blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Hij roept op om te blijven geloven, om onwrikbaar gegrondvest te zijn in de hoop die het evangelie brengt. Dat we ons niet laten afleiden door andere leringen, zegt hij ergens anders in die Colossensebrief, maar dat we vast gegrond blijven in Jezus Christus. En dat is nog steeds actueel voor de dag van vandaag. Er zijn zoveel leringen die er zijn. Wind van leer, zeg maar wel. Maar het is zo belangrijk te blijven vasthouden aan Jezus, die ene. De Christus. De Zoon van God. Die voor eeuwig al Zoon was in de eeuwigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. We hebben een drie-ene God. Die altijd heeft bestaan, die altijd zal blijven bestaan. En de Zoon is mens geworden. En we hebben ons vertrouwen in hem gesteld. Er was nog een ander woord wat Dimitri enorm aansprak. Dat lezen we in de versen 9 en 10. Want in hem, in Jezus Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Want in Jezus Christus woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En dan komen we bij het vers wat mij trof in de voorbereiding deze week. Met name het vers uit de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling. En u bent volmaakt geworden in hem. U bent volmaakt geworden in hem. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het als volgt. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, omdat u één bent met Christus, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Dezelfde volheid die in Christus Jezus is, is in u gekomen. De herziene Statenvertaling, u bent volmaakt geworden in hem. De Nieuwe Bijbelvertaling, u bent ook. Bent ook u van die volheid vervuld. De Engelse vertaling zegt, you are complete in Christ. Je bent volledig in hem. En als dat besef verder diep in ons gepakt wordt, dat beïnvloedt zo enorm ons leven. En daar wil ik zo dadelijk nog wat meer over zeggen. En wat was het antwoord van Paulus op de Joden die zeiden, ja, maar jullie moeten het toch ook nog wel laten besnijden hoor, mannen. Kan je je voorstellen dat Dimitri daar tegenop zag? De mannen onder ons wat meer dan de mannen onder ons. Wat zegt Paulus? In hem bent u ook besneden. Vers 11. Niet door mensenhanden. Maar met de besnijdenis van Christus. Door het afleggen van het aardse lichaam. Bij Dimitri is er iets gebeurd toen hij koos voor Jezus Christus. En toen hij zich liet dopen. Er heeft een bepaalde besnijdenis plaatsgevonden. Een verandering. Het afleggen van het aardse lichaam, het afleggen van het vlees, wat staat als voor een besnijdenis. Die natuurlijke besnijdenis hoefde niet meer. Ook in de Galatenbrief zegt Paulus daar heel duidelijk iets over. Vers 12 van hoofdstuk 2. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Het komt elke keer weer ook naar voren in deze brief hoe belangrijk het geloof, simpelweg ons geloof in datgene wat Jezus gedaan heeft. Dat het verschil is tussen dood en leven. Tussen het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht. Ja, zegt Paulus in vers 13. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. En dan gaat Paulus het nog even wat uitleggen met een mooie illustratie. Hij zegt van, ja, toen je in de wereld leefde, toen je Jezus Christus nog niet persoonlijk kende, waren heel wat zonden die tegen jou getuigden. Je opvliegerigheid, je oneerlijkheid, je goddeloosheid, je gevloek en je tier. Dat je niet was voor je gezin. Al die zonden, een document van aanklachten heb ik even samengesteld. Waar Paulus over schrijft. Ongeloof, leugen, roddel, ontrouw, spotten, godslastering, onreine fantasieën en handelingen, pornografie, boosheid, onvergeefsgezindheid, luiheid, klagen, zelfzucht, gierigheid, haat, enzovoort, enzovoort. Colossenzen 2, vers 4 en 5, die heeft het erover. En het handschrift, het document dat tegen ons getuigde, heeft Christus uitgewist. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen, door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Ik heb nog een plaatje gemaakt waar alles weg is. Alles is weg. Alles is uitgewist. Door wat Jezus gedaan. Alles wat er net stond is weg. Uitgewist. Al waren uw zonden als scharlaken, zijn nu als witte, witter dan sneeuw. We hebben van de week sneeuw gehad. Prachtig, zo'n wit landschap. Toen moest ik denken aan die tekst. De zonde uitgewist. Door het aan het kruis te nagelen, het volgende plaatje. Ja, het is aan het kruis genageld. Wat een heerlijk om dat op je netvlies te hebben. En dan zegt Paulus in vers 16 en 17 van hoofdstuk 2. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Of op het punt van een feestdag of nieuwe maan of sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam, een andere vertaling zegt, de werkelijkheid is van Christus. Dit sprak tot het hart van Dimitri. Want hij ervoer een bepaalde veroordeling dat het nog niet volmaakt was, dat het nog niet goed genoeg was. Dat hij zich nog bepaalde etenswetten moest houden. Bepaalde feestdagen. Sabbatten. En dat is iets, dat is gewoon heel belangrijk, dat in alles we de leiding en ervaring van dit is wat de Heilige Geest, die wet die hij op ons, in ons binnenste schrijft, dat we dat ervaren. Want de Sabbat houden op zich is goed. Die rustdag brengt zegen. Maar het is niet dat je dan volmaakt bent. Je bent volmaakt in Christus vanwege je geloof. Die tekst sprong er zo uit van de week. En u bent volmaakt geworden in hem. Ik probeer zo weinig mogelijk varkensvlees te eten. Daar ben ik heel eerlijk in. Want God heeft het niet voor niks ook gegeven. Dat woord in het Oude Testament. Maar ik doe het niet omdat ik, als ik het niet eet, van denk van nou dan ben ik volmaakter voor God. Of dan ben ik acceptabeler voor God. Nee. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen. En dat was een antwoord voor Dimitri en zijn gezin. In Christus ben je volmaakt. Ik zeg niet, je bent volmaakt. Nee, heel duidelijk, in Christus ben je volmaakt. In Christus ben je volledig. In Christus ben je complete. In je gedrag nog niet altijd. In je gedrag? Nog niet altijd. Maar in het diepst van je wezen, in je identiteit? Wel. Jouw geest was eerst dood. Maar jouw geest is door jouw eenvoudig kinderlijk geloof tot leven gekomen. En dat heeft je identiteit veranderd. Je bent nu een zoon en een dochter van God geworden. Hij kijkt naar jou en ziet Jezus in jou. Hij ziet zijn volmaakte zoon in jou. Je bent in Christus volmaakt. Jij bent in Christus zijn geliefde zoon en dochter geboren. In je woorden ben je nog niet altijd volmaakt. Jacobus zegt ergens, als je niet struikelt of niet zondigt in je woorden, dan ben je volmaakt. Gebruik hetzelfde woord. Dus in Christus ben je volmaakt. En dan in hoofdstuk 3 gaat Paulus ook een aantal dingen gewoon noemen van, lieve mensen, laten we deze dingen afleggen. Zorg dat je vanuit je nieuwe mens, vanuit je geest, alles door laten werken in je ziel, in je gedrag, in je woorden, in je spreken. En dan spreekt hij over dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, dat is afgoderij. Liegt niet meer tegen elkaar. Dus hij zegt in dit gedeelte, leg ook die oude mantel af. Die oude mens af en trek die nieuwe mantel aan. Die nieuwe mens. Bekleed je daarmee. Die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Bekleed je als uitverkorene van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, van vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar. Vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zo Christus ook u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. En dit kunnen wij nu. Niet uit eigen kracht, maar omdat de Christus in ons woont. Door eenvoudig geloof, Heer, u bent in mijn leven gekomen. Nu zijn al deze dingen mogelijk. Ik hoef geen slaaf meer te zijn van mijn oude patronen, van mijn oude wijze van gedragen, van mijn oude wijze van spreken. In Christus ben je volmaakt. Want de Christus in jou, dat betekent dat zijn gerechtigheid in jou is. De Christus in jou betekent zijn liefde is in jou. Je bezit voldoende liefde. Omdat de Christus in jou woont. Zijn vrede is in jou. Zijn kracht is in jou. Je bent een heilige, je bent apart gezet. Je bent zijn kostbaar kind. In Christus ben je volmaakt. En als je zo naar jezelf kijkt, gaat dat helpen om zo ook je te gaan gedragen. En te beseffen, Heer, u die in mij woont. U komt naar buiten in mijn spreken en mijn doen. Hoe ik omga met de anderen in mijn gezin, hoe ik omga met mensen om mij heen, hoe ik met broeders en zusters in de gemeente omga, dat komt naar buiten, omdat u in mij woont. En we struikelen, ja. We struikelen allemaal. Maar zoals God genadig is voor jou, moet jij genadevol met jezelf zijn. En moet je genadevol zijn met je broers en zussen. Ja, maar dat valt niet altijd mee. Ik maak een foutje. Maar jij zondigt. Ja, Je interpreteert soms je eigen dingen wat milder dan datgene wat de ander doet. Herkenbaar? We zijn zo goed om onszelf te rechtvaardigen. Maar het is zo belangrijk om te beseffen, Heer, wat ben ik dankbaar dat ik in Christus die nieuwe schepping ben. Dat u zelf zegt, in Christus ben je volmaakt. Jezus die aan het begin van zijn bediening zegt, wees volmaakt zoals mijn Vader in de hemel volmaakt is. Dat zei hij tot zijn leerlingen. Die leerlingen zeggen, hoe is dat nou mogelijk? Nee, dat is niet mogelijk uit onszelf. Daarvoor hebben we de Christus nodig. Dat zijn gerechtigheid, dat zijn liefde, dat zijn overvloedige liefde. In ons huis, in ons woont. En we van daaruit mogen merken dat we van binnenuit veranderen. En hoe meer, dat kan maar alleen als we in hem geworteld en gegrond blijven. Zoals de Colossenzenbrief dit ook zo mooi geeft. Of wat Jezus in de gelijkenis van de ware wijnstok ook zo duidelijk uit. Van blijf in mij, want dan zul je vrucht dragen. Blijf in mij, dan zul je veel vrucht dragen. En dat is onze uitdaging. Elke keer opnieuw, Heer, zonder u kan ik helemaal niks. Ik wil geworteld en gegrond zijn in u. En ik dank u dat ik die status van volmaaktheid al heb in Christus. Het is, niemand durft zich toch te zeggen, ik ben volmaakt. Nee, ik durf het niet te zeggen. Maar in Christus zegt Paulus heel duidelijk, jullie zijn volmaakt. Jullie zijn volledig. Dat is bijzonder. En als je van jezelf zo ook bekijkt, heel nederig, dan mag je ook weten van, ik mag van daaruit die oude mens afleggen en die nieuwe mens omdoen en van daaruit leven. En de Heer, ik heb u daar zo hard bij nodig. Halleluja. Amen. Amen. Het is fijn om zo dadelijk met elkaar nog een lied te zingen. Dan zal ik ook nog een gebed uitspreken. Als je dadelijk ook nog wilt reageren op het woord, kan dat natuurlijk ook. Als je ergens gebed voor wil hebben.